Pilotenpraat is jet-powered by APST en House of Pilots.
Dames en heren, welkom bij Pilotenpraat, de podcast waarbij bevriende piloten Bart en Geertje meenemen in de wonderenwereld van de luchtvaart. Misschien vraag je het jezelf al af, wat gebeurt er daar in die cockpit en daarbuiten? Je hoort het in Pilotenpraat.
Piloot, piloot, ik word piloot.
Hey Geert,
hey,
goedemorgen.
Bart.
Hallo, hallo, hallo.
Goedemorgen.
Hoe is het?
Ja, goed man.
Ja?
Helemaal lekker. Maar,
helemaal lekker. Ik sta vanmiddag reserve.
Oké.
Dus vanaf 2 uur.
Is er nog kans dat je...
Ja, nou, of vanochtend, hebben we een systeem waarin het heet Open Flights. Dus als er vluchten openstaan. En vanochtend kwam het een en ander alweer binnen... maar ik sta, we hadden de podcast, dus anders kan je bellen van nou, ik wil die vlucht doen en dan bewillig je en dan kan je een extra bedrag krijgen. Of een
extra centje van de baas.
Ja, een extra centje.
Is er, als jullie standby staan, is er nog een soort van prioriteitenlijst? Heb je iemand die als eerste standby staat of is het gewoon een groep van standby vliegers en die wordt gewoon gevraagd?
Niet dat ik weet. Misschien dat ze bij crew control ergens dat wel hebben, maar als het goed is, staan er gewoon, weet ik veel, 5 of 10 man standby.
Ja.
Of misschien wel meer.
En als je standby, is er dan nog een regel dat je binnen zoveel tijd op de luchthaven moet kunnen zijn?
Ja, het was een uur, maar de laatste COO-onderhandelingen hebben wij uitonderhandeld, heeft de vakbond, dat het 1,5 uur is geworden. Maar volgens mij pas na 7 of na 10 uur 's ochtends.
Okay.
Dus 's ochtends blijft dat uurtje wel, want het is natuurlijk wat krapper, meer vluchten.
Precies. Ja, maar natuurlijk de outbound peak.
Inderdaad. Maar in de middag heb je iets meer speling, iets meer zicht op hoe de dag zich ontwikkelt.
Okay.
En dan wordt het 1,5 uur.
Okay. Dus dan mag je iets verder weg. Mag
dus als je bootje gaan varen. Stel ze bellen me, heb ik kort gezegd 1,5 uur.
Ja, want jij zit rijdend ongeveer in 40 minuten.
Ja, 30, 35.
Ja, precies.
Dus binnen een uurtje red ik het altijd.
Ja.
Dus dit helemaal helemaal luxe.
Nou, wie weet waar je vanavond nog terecht komt.
Ja, wie weet. Ja,
en in welk
maar
je
alleen
laat.
Vandaag. Alleen vandaag. Dus ik kom vanavond ook weer thuis.
Oh, oké. Dus het is niet zo dat je dan nu nog met een stopje ergens blijft.
Nee, maar. Maar stel ze vragen dat, Bart, wil je dan morgenochtend terug bijvoorbeeld?
Ja.
Dan bewillig ik weer tussen haakjes en dan krijg ik die dag van morgen...
Krijg je twee stickers.
Krijg ik twee stickers. Twee stickers, twee pluimen.
Okay.
Dus zo werkt dat.
Maar ja, goed, we zijn er natuurlijk, we hebben eigenlijk niet gevlogen, maar we hebben eigenlijk net wel een stukje gevlogen.
Ja, stiekem hè. Ik heb voor het eerst in Innsbruck gevlogen.
Ja, want dan komen we gelijk waar we nu zijn, want we zijn heel tof bij SimCenter Mike. En tegenover ons zit Rick van der Sluis.
Ja, goedemorgen.
Hallo Rick. Goedemorgen. En jij bent de eigenaar en oprichter.
Ja, nou, dat klopt. Samen met mijn vrouw. Eigenaar en oprichter van SimCenter Mike. En de naam Mike is gekozen omdat we vlakbij zitten het Visual Reporting Point binnen de City van Rotterdam.
Ja, we zitten vlakbij. Onder de rook van Rotterdam, het vliegveld.
Ja, zeker. We zitten op Mike. Final 2-4.
Dus er komt hier heel wat moois over.
Heel veel moois over.
En jij bent zelf ook vervent vlieger, toch?
Ja, zeker. Ja,
want anders kom je niet in deze wereld terecht.
Nee, zeker niet.
Want hoe is het gekomen?
Ja. Nou, ik ben samen met mijn vliegmaat. In 2014 hebben we een beurs bezocht, Aero Friedrichshaven. En daar zag ik eigenlijk de eerste simulator staan, een Redbird.
Mm-hmm.
En dat ding bewoog. En er stonden een hele rij lange mensen voor, zeg maar. Een hele lange rij. En ik denk, hey, er is er wat te doen. Dus wij gaan kijken. En verrek, joh, een vliegsimulator. Maar dat is interessant. Eentje die beweegt.
Ja.
Dus een stukje gevlogen. En toen heb ik gedacht van ik was in 2012 al begonnen met mijn vliegopleiding. En eigenlijk is zo'n vliegtuig een heel slecht leslokaal. Hè? Want zodra je het vliegtuig start, dan zijn wij mannen al 50% van ons denkvermogen kwijt.
Ja, dan zit je helemaal in de flow van het vliegen.
Precies,
alles wat om je gebeurt en het lawaai. En de...
Precies. Dus daarom denk ik, een vliegsimulator is misschien nog niet zo'n gek idee om te hebben. Om te beginnen, om mensen enthousiast te krijgen om te gaan vliegen.
Ja.
Dus zo is het eigenlijk gestart.
Kijk. In 2012 heb je zelf, ben je gestart met je vliegbuffet?
In 2012 ben ik echt gestart. In 2009 heb ik van mijn vrouw een cadeaupakket gekregen. Hè? 4 vluchten van de Rotterdamse vliegclub.
Oh, wat leuk.
Ja dus van de Sluis op zijn verjaardag vliegen natuurlijk. Maar goed, we zijn ook zelfstandig ondernemer. Dus eigenlijk ging ik alleen op mijn verjaardag een keertje een uurtje vliegen.
Ja.
Nou, uiteindelijk in 2012 heb ik gezegd, nu ben ik er klaar mee. Nu ga ik eens een keertje mijn brevet halen als ik kan.
En was dat een lang gekoesterde droom?
Nou ja, eigenlijk wel. Vroeger waar wij woonden, vlogen de vliegtuigjes recht boven ons huis. En dan zei ik al tegen mijn dochter van, kijk, daar gaat je vader. Nou, en zodoende heeft mevrouw dat proefpakket gekocht.
Ja,
oh, wat leuk. En,
ja, op een gegeven moment, mevrouw zegt altijd, als je gevlogen hebt, dan ben je altijd een stuk vrolijker.
Dus dat was dus ook in de eigen belang.
Ja, inderdaad, ik wou net zeggen. Ja, eigen
dus toen ben je met het vliegvirus besmet geraakt, begon met... En waar heb je de opleiding gedaan?
Bij Vliegen Rotterdam.
Oh, bij Vliegen Rotterdam, ja. Dus natuurlijk ook echt vlakbij hier.
Ja, dat is op een steenworp afstand, zeg maar.
Ja, en toen dacht je van, joh, ik heb mooi nu mijn PPL-brevet, laat ik ook maar een simulator kopen.
Simulator had ik al voordat ik, eigenlijk tegelijkertijd eigenlijk, ja. Tegelijkertijd heb ik de Sim Center Mike opgericht en toen een simulator gekocht.
Ja.
En zo bedoelde, wil ik eigenlijk mensen zeg maar bewerkstelligen dat ze hun procedures en gewoon de routine kunnen trainen bij Sim Center Mike. Zodat ze in het echte vliegtuig gewoon beter de flow kunnen pakken.
Mm-hmm.
Ook met de weersomstandigheden, de instructeur naast je, dat ze zaken gewoon niet vergeten.
Ja. Nee, inderdaad. En dat je gewoon continu blijft trainen. En wat je zegt van, stel je gaat het vliegtuig in. De tijd begint ook te tellen, hè, natuurlijk, voor veel mensen.
Ja, ook dat.
Ja, tijd, dat. Geld. En ik denk dat je hier beter kan trainen. Op deze manier.
Nou ja, misschien terug voor de luisteraars. Okay, want die zullen misschien denken, ja, piloten die gaan toch altijd in een simulator. Maar ja, dat is eigenlijk... Iedereen kent de simulators die gebruikt worden in de commerciële luchtvaart. Dus voor de vliegtuigen waar jij onder andere op vliegpart. Nou, jij bent zelf sim-instructeur.
Ja, ja, ja.
En die worden natuurlijk gebruikt, soms mensen om helemaal op te leiden. Zelfs dat ze nog nooit in een Boeing gevlogen hebben, maar wel al in de simulator. Alleen als je je brevet gaat halen, je private pilot license, dan begin je eigenlijk vanaf les 1 in een echt fysiek toestel.
Ja.
Sterker nog, ik heb mijn PPL gehaald en mijn instrument rating... zonder ook maar 1 minuut in de simulator te zitten. Dat is eigenlijk de manier hoe het bij heel veel vliegscholen gaat. Of in het verleden ging. Terwijl het mooie is eigenlijk, en dat doen natuurlijk in de commerciële luchtvaart, weet iedereen dat, je kan juist dingen trainen in een simulator die je eigenlijk niet in een normaal toestel heel goed kan trainen.
Failures bijvoorbeeld kan je inderdaad heel goed trainen. Je kan ook... eigenlijk heel goed met de student de sim even op pauze zetten en de student gaan vertellen wat er even niet goed ging op dat moment.
Bijvoorbeeld,
en dan kan je hem eigenlijk al een stukje terugzetten en dan kan je het opnieuw doen. Kijk, in een echt vliegtuig is het natuurlijk niet wenselijk om failures te simuleren.
Nee, daar doen we niet even
de motor uit of je trekt een circuit breaker. Dus dat is not done.
Nee, inderdaad. Het is, je doet natuurlijk wel een simulated engine failure, maar die motor blijft altijd draaien, zodat je ook weer motorvermogen hebt.
Maar de meeste gebruiken de simulator eigenlijk voor hun instrument rating of bij te blijven met instrument approaches schieten.
Ja, want nog even voor de luisteraars. Je begint dus inderdaad met het halen van je private pilot license. Ja, dan vlieg je alleen maar op zicht. Dus mag je alleen maar vliegen als je gewoon naar buiten kan kijken en als de wolken op een bepaalde hoogte zitten.
Dus onder de wolken vliegen.
Alleen, op een gegeven moment kan je ervoor kiezen... nee, ik wil eigenlijk bijna altijd vliegen... mits de condities en het toestel waarin je vliegt dat toelaten. Ja, dan kan je door naar een instrument rating. En daar leer je dus volledig op instrumenten vliegen. En dat train je ook normaal in een echt vliegtuig... door een soort bril op te zetten... waardoor je niet naar buiten kan kijken... en alleen maar naar de instrumenten. Ja, en de simulator is daar natuurlijk een fantastisch trainingsmiddel voor ook.
We kunnen zo zorgen dat je kat 1 weer hebt. Geen probleem.
Ja, precies. Nou, kat 1 is de...
We drukken op knop 1 en dan hebben we buiten geen zicht meer.
Precies. Nee, dat is voor de luisteraars inderdaad... dat is volledig een zichtconditie waarbij je bijna nauwelijks iets ziet.
Nee, 550 meter
precies,
heb je.
Ja, echt.
En 200 voet natuurlijk.
Ja, en dus, maar je mag in principe ook bij jullie in de simulator vliegen als je niet met een vliegopleiding bezig bent, toch? Als er iemand het leuk vindt om gewoon eens te ervaren, hoe is dat nou om zo'n klein vliegtuig te besturen?
Ja, ik had nog net iemand aan de lijn uit Duitsland en die beste man die wordt zaterdag 79 en die wilde graag een keertje in een Cessna simulator vliegen.
Ja.
Nou, wees welkom, dat kan.
Ja, want
wat leuk.
Even vertellen, jullie hebben twee simulators hier staan. Want het is, is allemaal helemaal hartstikke mooi hier. Jullie hebben een hal, eigenlijk net zoals een groot simcenter.
Ja,
en, daar staan de simulators in de hal. Alleen jullie simulators zijn ietsje kleiner. Maar daarom niet minder leuk en mooi. Kun je iets over vertellen over welke simulators je hebt staan?
Ja, dat klopt. De eerste die ik aangekocht heb is de Redbird FMX. Dat is een simulator die beweegt over drie assen.
Ja, dus en ik met kan ook verschillende... beweging is dat.
Ja, met beweging, met motion zeg maar. Ja. En ik kan daar verschillende configuraties op zetten. 6 na analoog, 6 na Garmin 1000, Piper 28. Dat kan ik allemaal simuleren met verschillende vliegmodellen.
Ja.
En daarnaast heb ik nog een Allsim AL250. En dat is een Europese sim. Die is ook EASA en FAA gecertificeerd. De AL250 is een generieke simulator. Dus hij vliegt als een Tecnam P2010 en een Piper Semidol.
Ja. Ja.
En daar kunnen mensen zeg maar op trainen, op single engine of multi-engine.
Ja, ja, nou ja, wij hebben er al even in gevlogen net.
Zeker.
In beide, en dat ging helemaal fantastisch. Hartstikke, hartstikke mooi. En ja, even voor de luisteraars om uit te leggen inderdaad, want jij noemde net al de termen. De ene is EASA, Europees, en de andere is FAA, Amerikaans. Met name in de kleine luchtvaart kan je ervoor kiezen. De meeste mensen die hier in Nederland een vliegopleiding doen, die halen hun Europees EASA brevet. En daarnaast kan je er ook voor kiezen om een Amerikaans brevet te halen. In principe leer je in beide systemen vliegen. Maar het is niet zo dat je met een Amerikaans brevet zomaar mag vliegen in Europa.
En andersom.
Ja, en andersom is dat ook. En het hangt er een beetje vanaf. Het kan zelfs dat je in Europa vliegt met een Amerikaans brevet. Maar dan moet je ook een toestel hebben wat in Amerika geregistreerd is. En dat kan je vaak herkennen door de Nederlandse toestellen. Die beginnen altijd met een PH. Dat is zeg maar het kenteken wat vaak op het toestel geschilderd is. Papa Hotel. En de Amerikaanse toestellen die beginnen altijd met een N van november.
Ja.
Daarin. Maar bij jou kan je dus op beide oefenen. En die uren mag je dan ook echt schrijven. Hè? Ja, dus die tellen mee voor je opleiding.
Met een Amerikaans brevet, zeg maar.
Ja.
Die schrijven ook in een logboek op wat ze gedaan hebben, welke simulator is. Ja. Dus krijgen van mij ook altijd een bewijs mee.
Ja, ik ben ook wel eens bij jou geweest. Dan krijg je een mooie stempel erachter.
Een mooie bewijs
sticker,
mee.
Sticker.
Ja, stempel. Nee, een mooie stempel.
Oh, echt joh.
Ja, een mooie stempel, ja zeker.
Ja, precies. Met het nummer ook, want die simulatoren die zijn officieel ingeschreven in het register bij de ILNT of bij de Amerikaanse luchtvaartautoriteit. En er staat een mooi nummertje bij. Zodat het helemaal volledig echt is.
Alles is traceerbaar.
Ja,
ja. Ja, ik heb het dus ook hè, met mijn vliegschool. Ik heb dus een NLS gedaan. Dat bestaat nu niet meer. Dus eerst het theoretische gedeelte hier in Hoofddorp gedaan. En daarna zijn we naar Phoenix, Arizona gegaan. PPL gehaald daar. Maar daar vlieg je onder het brevet van je instructeur. Als leerling toen. Dus nou ja, wel met PPL gehaald. En daarna gingen we instrument rating doen. En dan ga je inderdaad ook de simulator in. En dan zit je in FMPT2. Sim.
Ja, klopt. Ja. Flight Navigation Procedure Trainer.
Ja, inderdaad. Ja. En daar zit je dan eindeloos rondjes te draaien en procedures te oefenen.
Nou, als je eindeloos rondjes draait, Bart, dan heb je het niet goed gedaan.
Nee, holdings. Eindeloos holdings draaien. Nee, maar zo leer je het wel inderdaad. Maar dus de simulatoren zijn gecertificeerd. Maar betekent dat ook dat er elk jaar iemand van het ILNT, dus dat is de Nederlandse autoriteit met betrekking tot de luchtvaart, komen zij dan ook checken van...
Inspectie, leefomgeving. Omgeving en transport.
Ja, ja heel netjes. Ja. Maar zij komen ook elk jaar dan de simulatoren...
Elk jaar krijgt Keurig netjes 3-4 maanden van tevoren een bericht.
Ja.
Dat ze langs willen komen of de datum schikt. Of dat je een andere datum voorstelt. En dan komen er twee vlieginspecteurs, die komen een dag langs.
Ja, die vinden het ook leuk om een rondje te vliegen.
Ja, dat is het. Maar wat doen zij dan? Ik ben wel benieuwd.
Nou, zij doen eigenlijk complete flyouts. Wat de sim ook moet doen als hij gecertificeerd wordt. Of alles nog... is zoals het was.
Okay.
Bij de eerste initiële goedkeuring.
Ja, oké. Okay.
Ja, okay. Dus eigenlijk gewoon of die net zo vliegt als een normaal toestel, toch? Daar komt het een beetje op neer.
Ja.
Dat proberen ze te simuleren van klopt het? Als bepaalde systemen uitvallen, doet de sim dan precies hetzelfde wat het echte toestel zou doen?
Precies. Ja. En als ze bepaalde iets dingen vinden, minor dingetjes of meters dingetjes, dan krijg je daar een rapport van.
Mm-hmm.
En dan heb je tijd om het op te lossen, zeg maar, samen met de fabrikant.
Ja, want het leuke is ook... van deze simulatoren, die zijn eigenlijk een soort universeel. Want we hadden het net al eventjes gesimuleerd. Kijk, er natuurlijk, als je een wat ouder toestel vliegt, dat kennen mensen wel, dan zitten daar vaak 6 van die klokjes in.
De Basic Six.
Dat weet in principe iedere persoon met een vliegbuffet, die heeft daar...
Op leren vliegen.
Of tegenwoordig natuurlijk ook wel met iets modernere manieren. Maar je hebt het zeker in je theorieboeken voorbij zien komen. En het leuke is, hier bij Rick kan hij dus die Basic Six op het scherm zetten. Dus echt gewoon... Ja,
old school.
Raw data flying.
Ja, om het maar zo te
zeggen. Of hij kan ervoor kiezen van... Nee, ik zet toch... ik simuleer de avionics. Ook kleinere toestellen worden tegenwoordig geleverd... eigenlijk met schermen.
Ja, met een glass cockpit.
Ja, met een glass cockpit, zoals je dat noemt. En dat kan je ook helemaal simuleren. Hè? Dan kan je de systemen van Garmin, die eigenlijk het meeste...
een soort FS-systeem, zeg maar.
Ja, precies. Ja. Die worden het... eigenlijk in de kleine luchtvaart wordt bijna alles met Garmin gevlogen op een wat uitzondering
Wat heb je nog meer naast Garmin?
Everdyne.
Ja, Everdyne. Honeywell,
ja, dat ken ik.
Ja, maar dat zit al wat meer in de professionelere luchtvaart.
Ja, want wij hebben natuurlijk ook een weerradar van Honeywell. Dat zit in de 73 ingebouwd.
Precies. Ja. Dus, tegenwoordig, vroeger had je radio's, maar tegenwoordig zijn de radio's eigenlijk ook gelijk gecombineerd tussen een radio en een GPS.
Mm-hmm.
En dat is bijna altijd van Garmin. Althans, er zijn wat uitzonderingen, maar...
Garmin is wel de marktleider. Ik denk dat 90% van de General Aviation vliegtuigen zijn uitgerust met... Garmin apparatuur.
Ja, Garmin apparatuur. Ja. En we hadden het net even over de ILNT, maar een van je simulatoren is ook FAA gecertificeerd.
Ja.
Dus komen er ook inspecteurs vanuit Amerika of vanuit Nederland die FAA
accrediteerd zijn.
Ja, geaccrediteerd zijn. Die komen ook de simulator checken, lijkt
mij. Nee, de FAA heeft een andere procedure.
Ah, kijk.
Dat is heel erg apart, maar wel convenient voor de eigenaren. De FAA doet zaken met de fabrikanten. Die zorgen dus dat alles in orde blijft. De FAA gaat er op gezette tijden naar de fabrikant, doet daar weer de trainingen. En als het goed is, dan blijft dat certificaat geldig.
Dus je koopt in jouw geval, je koopt de simulator van een fabrikant. En die moet zorgen dat eigenlijk alles up-to-date is.
Ja,
en dat jouw simulator... gecertificeerd blijft.
Ja, volgens FAA.
Ja, volgens specs. Inderdaad.
Dus als mijn certificaat afgelopen is, dan contact opnemen met Redbird.
Ja.
En dan zorgen zij weer dat ze nieuwe papieren krijgt. En dan word ik weer toegevoegd aan het systeem.
Die Amerikanen doen het eigenlijk een beetje zoals veel onderhoud gaat. Weet je, je brengt je toestel bij een onderhoudsbedrijf. Die hebben een bepaalde certificering en die mogen dat dus ook afgeven. Zonder dat daar iedere keer weer een inspecteur van de ILNT naartoe hoeft te komen. Alleen voor de simulators EASA heeft ILNT iets anders bedacht. Maar misschien omdat die dames en heren het gewoon leuk vinden om overal bij die simulators te gaan.
Ja, die kunnen de hele dag hier en dan loggen ze de uurtjes ook. Hebben ze uurtjes gemaakt? Nee, geen idee.
Hebben ze vlieguurtjes gemaakt?
Ja, zeker.
Ja, en het leuke is ook natuurlijk dat je bij jou kan vliegen of met één motor, de single engine, of je kan simuleren dat je met twee motoren vliegt.
Dat klopt. Ja. Er zijn niet veel simulatoren in Nederland bedoeld voor de general aviation, waar je ook je multi-engine piston rating kan onderhouden.
Ja, dus dat is helemaal leuk. Ja, we hebben net even single engine
gevlogen,
maar we hadden net zo makkelijk ook
met multi-engine kunnen
vliegen.
Ja, heel cool.
Maar het voelt echt levensecht. Dat is het leuke eraan. En dat moet natuurlijk ook.
De graphics zien er prachtig ook uit, vind ik.
In het begin denk je van, je gaat erin als met het idee, het is een simulator.
Een soort computerspelletje.
Ja, maar als je eenmaal in zit, je zit in de flow en je bent bezig met een approach, dan ben je eigenlijk gewoon in die simulator ingezogen en je bent gewoon bezig met je procedures.
Ja,
ja, ja.
Alsof je in het vliegtuig zit.
Ja.
En we kunnen het hier natuurlijk elke weersomstandigheid nabootsen veranderen, windrichting veranderen. We kunnen failures inbouwen, zeg maar. Ja, en daar worden mensen toch even wat alerter op.
Ja, ja. Nee, want we zagen net al, het is eigenlijk net als in een grote simulator waar jij dan in traint, Bart, of waar jij de instructeur bent. Je hebt gewoon echt een cockpit. Ja, die is echt levensecht hoe die er...
Ja, alles werkt ook.
Alles uitziet, dus iedere schakelaar die doet dat. En dan daarachter, daar kan de instructeur zitten, of daar kan jij zitten, of een andere operator. En die geeft dan in van, oké, waar gaan we starten met het toestel? Wat worden de weersomstandigheden? Nou, we hadden net al een beetje wind aanstaan. Je kan alles simuleren. En het mooie was, hebben we het net ook even gedaan. Ja, als je eventjes wil overleggen of als je even de procedure wil doornemen. Ja, ja, dan zet je hem even op pauze.
Ja, pauze. Super handig.
Ja, en het voordeel is natuurlijk ook als je gewoon landingen oefenen. Dat is natuurlijk iets wat veel studenten ook doen. Met name op instrumenten vliegen. Want mm-hmm. Dan moet je eigenlijk zorgen dat je heel goed die instrumenten volgt. Zodat je eigenlijk precies uitkomt op de baan. Ja, dat kan je in het echt natuurlijk ook doen. Het alleen nadeel is natuurlijk na iedere landing moet je weer een patroon vliegen, een circuitje vliegen om dat weer een keer te oefenen. En hier kan je in principe met een druk op de knop sta je weer aan het begin van die instrumentnadering.
Ja, klopt. Ja, want dat kan je ook doen. Dus je kan hem ook gewoon op 6 mijl final zetten bijvoorbeeld.
Ja, 3 mijl final, 10 mijl final. Het is inderdaad. Net wat je ingeeft.
Ja.
En in een echt vliegtuig, dan ben je ongeveer 20, 25 minuten verder voordat je op hetzelfde punt aangekomen bent.
Ja, vaak wel. Ja. Ja, en vooral als er misschien nog wat traffic in de holding pattern zit of... In de traffic pattern. Sorry.
Ja, precies.
In de holding pattern, traffic pattern. Ja, ik ben nog niet... Ik was vroeger veel thuis in kleinere luchtvaart, tegenwoordig wat minder. Maar door de podcast begint het ook allemaal weer te dagen. Maar stel, ik zou bij jou willen trainen. Kan ik dan gewoon jou opbellen van... ik wil een dagje of ik wil een paar uurtjes in de simulator zitten. Of moet ik een eigen instructeur meenemen? Of... Hoe werkt dat?
Het is maar net in welke fase van je opleiding zit. Als jij zegt van joh, ik heb een brevet en ik wil gewoon trainen. Nou, dan kan ik als operator erachter zitten.
Okay.
Ik ben nog geen instructeur. Ik ben wel bezig met mijn opleiding.
Oh, wat leuk.
Ja. Maar als mensen dus in een opleiding zitten, dan nemen ze hun eigen instructeur mee.
Ja, en dat is soms ook wel zo fijn, hè? Want die weet precies waar jij bent in de opleiding. Die vliegt ook met jou in het echt. Dus die weet ook soms waar de verbeterpunten zitten. Dus dan kan je extra doelmatig die training afwerken.
Je ziet ook bijvoorbeeld in een bepaalde opleidingscycli dat ze 3-4 lessen in de sim doen. Als die 3-4 lessen zeg maar goed zijn gegaan, mm-hmm. dan zeggen nu gaan we het vliegtuig in. En alles wat we in de sim-sessies behandeld hebben, als het goed gaat in het vliegtuig, dan gaan we door met het volgende blok.
Ja, ja, want in principe volg je bij eigenlijk alle vliegopleidingen tegenwoordig een syllabus, zoals dat heet. Mm-hmm. Dat is gewoon een opleidingsprogramma en dat bestaat uit allerlei verschillende onderdelen. Ja, samen met je instructeur of meerdere instructeurs, als je die soms hebt, werk je heel die syllabus af.
Syllabus.
En wordt die iedere keer afgetekend en die instructeur die houdt bij van oké, wat is jouw vordering op een bepaald onderdeel in die syllabus, net zolang tot hij vindt dat het afdoende is. En zo werk je eigenlijk toe naar dat examen wat je gaat doen. En wat is ongeveer de verdeling tussen... vliegers die bezig zijn met hun opleiding of zelf een PPO hebben en mensen die het gewoon tof vinden om een beetje te sturen die bijna wat meer uit de flight simulator kant komen, die dat ook thuis op hun computer doen?
Ja, mensen vanuit de flight simulator kant, die komen eigenlijk hier haast niet.
Okay.
Want, die kijken anders tegen het prijskaartje aan dan iemand die echt in opleiding is.
Ja.
Maar een mm-hmm. grote doelgroep die hier komt trainen zijn vooral mensen met een Amerikaans brevet, een november brevet.
Ja,
want die moeten namelijk elke 6 maanden moeten die minimaal 6 approaches gedaan hebben.
Ja, precies.
Nou, soms komen ze er niet aan. Nou, en dan bellen ze mij op en dan zeggen ze, joh, ik wil een 2 uurtjes even de sim hebben. Of ze komen met een instructeur dan.
Ja, precies. Zo'n een instrument prof check doen ze dan eventjes met een instructeur en dan zijn ze weer helemaal current.
Oh, maar dat is dus ook een verschil. In Nederland is het toch 12 landingen in...
Nou, dat is voor je single engine piston.
Ja, single engine piston.
Daar moet je zeg maar binnen 24 maanden is jouw rating geldig.
Ja.
Ja, dus een class rating.
Inderdaad.
Zeg maar. En in de laatste 12 maanden moet je 12 uur gevlogen hebben.
Ja, dat
wat
is
eigenlijk een eis van een 3x is natuurlijk. Nee. Maar,
waaronder ook een uur met een instructeur. Zeg maar.
Ja. Dat, die moet je inderdaad weer mee vliegen om het te verlengen. Eventjes je single engine inderdaad. Ja. Dat uurtje.
Ja, en dat is dus FAA is het anders.
FAA is anders. Dat werkt met je.
Dus 6. Wat was het nou? 6
voor instrument rating moet je elke 6 maanden 6 approaches gedaan hebben.
Ja, en onder EASA is je instrument rating maar een jaar geldig. Hè? Dus moet je ieder jaar...
Elk jaar biedt of zeg. Ja.
Ja.
En het
ene
jaar, als je dus instrument rated bent op een single engine, mag je het één jaar in de simulator doen. En het andere jaar moet je het in vliegtuig doen.
Ah,
dus
dan
mag je omwisselen.
Ja, je mag het omwisselen. Ja. Okay.
Multi-engine piston moet elk jaar in het vliegtuig.
Ja, dat moet gewoon elk jaar in het vliegtuig, inderdaad. Ja, klopt ook. Want toen ik klaar was met de vliegopleiding, had ik nog niet gelijk een baan. En het was natuurlijk wel nodig om je multi-engine instrument rating te behouden. Dus toen ben ik samen met een maatje naar, ik weet niet waar, ergens Brussel, Antwerpen.
Ja, en toen, simulator ook.
Ja, en toen de eerste dag in de simulator gezeten en toen de tweede dag zijn we gaan vliegen.
Ja, tof.
Ja, dat, met de instructeur.
En zie je nou ook, want ik ben wel eens bij jou geweest om een even familiar te worden op een veld.
Jazeker.
Dat veel mensen dat doen. Dus dat ze denken van, nou, ik ga daar ergens naartoe. En dat is wat meer uitdagender veld dan dat het normaal is. Omdat het tussen de bergen ligt. Of dat het een hele korte baan is. Dat ze dan denken, nou, ik ga eventjes bij jou, even bij Rick, even oefenen.
Dat zijn dan wel de verstandige vliegers.
Ja.
Ik weet, ik ben er nooit geweest en ik wil me goed voorbereiden.
Ja.
Nou, dan is dat een simulator een uitstekend hulpmiddel om eventjes het mentale plaatje te ontwikkelen.
Precies, ja, tof. Dat,
en dat gebeurt veel? Veel mannen en vrouwen?
Niet veel, okay. Maar ja, Geert is toen bij mij geweest. Ja. Want hij moest toen naar Innsbruck toe, ja, met Pilatus.
Ja, ja. Ja.
Maar het zou de vliegers sieren als ze gewoon weten waar ze mee bezig zijn. En zeker willen zich bekwamen in, jongens, wat gaat er gebeuren? En in plaats van achter het vliegtuig aan te hobbelen, je moet in principe altijd voor het vliegtuig uit blijven denken.
Ja, en dat is een beetje hetzelfde met jou. Mogen jullie, jij zit natuurlijk altijd onder een gezagvoerder, maar mogen gezagvoerders bij KLM naar een veld vliegen waar ze nog nooit naartoe geweest zijn?
Ja.
Ja, oké. Dat gebeurt ook wel eens.
Ja, mag. Okay, ja. Je hebt wel een aantal. Je hebt categorie A, B en C velden. En C zijn dan de zaakjes wat moeilijkere velden.
Ja.
Vaak moet je daarvoor uitgecheckt worden.
Ja.
Maar A en B mag je in principe gewoon heen vliegen.
Oké. Okay.
Hetzelfde was bij Ryanair.
Het is niet dat je een soort familiarisation moet hebben. Nee. Of dat je één keer met iemand mee geweest bent die daar al een keer geweest is.
Nee. Okay. Je hebt wel, bijvoorbeeld, ik weet dan bij Trans, als je naar Innsbruck gaat of Salzburg, daar zitten wel speciale procedures en moet je waarschijnlijk eerst de sim in.
Ja.
En daarna nog een keer gaat er een line trainer mee om ook nog de ins en outs te vertellen over het veld.
Ja.
En ik heb het ook met Ryanair gedaan. Toen ik in Frankfurt gestationeerd was, vlogen wij op een veldje, ik weet niet meer waar, ergens in Griekenland. Had geen papi, baan was, weet ik veel, 1600 meter lang, 30 meter breed. Dus het was echt
uitdagend. Ja.
En dat hebben we ook gewoon 3,5 uur lang in de simulator moeten trainen. Maar daarna was je wel gecertificeerd, als het goed was natuurlijk, om erheen te gaan.
Nee, maar het werkt gewoon, weet je. Het is hetzelfde. Ik zeg ook altijd veel tegen mensen die gewoon tripjes maken, ook is het VFR. Begin eerst gewoon eens op YouTube te kijken naar video's van, oké, hoe ziet dat veld er nou uit?
Ja, ook.
Want dat helpt je. Ja, en dit is helemaal een supermooie optie.
Mm-hmm.
Want dat geeft je gewoon veel meer rust als je weet van, oh, het ziet er zo ongeveer uit. En dat is het mooie van die simulators. We hebben net even op Innsbruck gevlogen. Ja, dat ziet er gewoon levens echt uit.
Ja.
Precies zoals het is.
Ja.
En helemaal als hij ook nog de sneeuw aanzet en de,
het kan allemaal,
en de mist, ja, dan kan je helemaal goed voorbereiden op hoe het straks...
Want jij hebt hier getraind toen je naar Innsbruck ging. Want hoef jij niet met een instructeur naar Innsbruck te
vliegen? Nee, in principe is de eis daarvoor dat ik alle approach een keer gevlogen moet hebben. Nou, en omdat dat mag dus hier in de simulator. Dus een instructeur heeft dat afgetekend. Ja,
supermooi toch?
Ja, dus dat is hartstikke, hartstikke mooi om dat op die manier te doen. En het helpt ook gewoon echt, weet je. Dat, we hebben net even die 2-6 gedaan. Ja, doordat ik hem hier twee keer had gedaan, ja, dan weet je gewoon precies, oh ja, dat ongeveer.
Ja, en dat kan je verwachten, zo ziet
het eruit. Het enige dat ik nog twee luchtballonnen op final had.
Ja,
dat hier dan weer niet.
Ja, maar dat weet je nooit. Maar, je kan het...
Nee, maar daardoor heb je wel de rust gewoon om... Het maakt het gewoon net eventjes wat gemakkelijker daarin. En gewoon veiliger, hè, in die end. Mm-hmm. Dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Je wordt gewoon, dat weet je natuurlijk ook, gewoon hoe meer je traint, hoe beter je wordt.
Ja, hoe meer resilient je wordt. Dus weerbaar voor de eventuele situaties die gaan komen.
Consistent trainen, zeg ik altijd tegen de mensen die komen.
Ja.
Je kan niet verwachten dat je 4 maanden niet gevlogen hebt. Hè? Geen instrument rating, instrument approach gedaan hebt. En je moet in één keer, een instrument rating, instrument approach doen.
Mm-hmm.
Dan kan je niet verwachten dat het vlekkeloos gaat.
Nee, zeker niet. Maar er zijn nog wel heel veel mensen die dat wel verwachten.
Ja, maar dat zegt iets meer over...
Over de mens zelf.
Over de mens zelf.
Ja, natuurlijk. Ja, nee, zeker. Instaan. Daar heb je gelijk in,
ja. En sommige vliegers vinden een simulator eigenlijk kinderspeelgoed. Maar dat is het gewoon niet. Het is echt een behoorlijk levensechte trainings-item.
Het kan soms ook best gewoon confronterend zijn, hè? Soms denk je van, nou, kan het allemaal wel. En dan ga je iets in de simulator
doen. Ja, dan schrik je toch wel even.
Ja, dus dat is ook, weet je, en dat is helemaal niet erg, hè? Weet je, de luchtvaart is erop gebaseerd om altijd te blijven trainen. En niet om met vingertjes te wijzen van, hey, het is niet goed. Nee, juist om te zorgen dat je wel goed in wordt.
Ja.
Zo simpel.
Ja, maar je hoort het ook, hè, van vrienden die bijvoorbeeld als second officer vliegen. Die zijn dan gewend van eerst misschien vanuit een first officer positie, nu second officer. Die zeggen ook, mijn scanflow gaat gewoon wordt veel langzamer, want je bent er niet continu mee bezig. Je zit er wel achter.
Ja.
En je kan het ook allemaal wel, maar het gaat niet meer zo soepel als dat het eerst ging.
Ja.
En ik heb het in coronatijd ook gemerkt. Ik heb 8 maanden niet gevlogen, 7, 8 maanden.
Ja, word je toch een beetje roestig.
Ja, word je roestig. En ja. Ik werd wel vaak in de simulator, werd je opgeroepen om de simulator in te gaan. En dat was heel leuk en heel fijn eigenlijk, want je kon weer... Nou, lekker sturen. Ja. En ja, je bent even bezig. Punt.
Ja. Nou, er is natuurlijk wel één verschil. Want hier zitten de vliegers altijd vaak alleen erin. Die moeten ook alleen het toestel besturen. Want multi zal niet veel getraind worden, denk ik, hier in de Sims.
Nee. Multi eigenlijk niet. Goed, ik heb er wel besloten om erin te investeren. Hè.
Ah.
Dus dat vliegmodel zit in de Sim en is ook gecertificeerd. Hè. Dat certificeren kost trouwens best wel wat.
Ja, alles in de luchtvaart kost helaas heel veel geld.
Ja, dat is ongelooflijk. Ja.
Dus het meeste wat gebruikt wordt is single engine piston.
Ja, ja, want jij, dat is even voor de luisteraars. Mm-hmm. Jullie oefenen natuurlijk ook heel veel de samenwerking tussen de piloten.
Ja,
dat is een heel groot deel eigenlijk van de training die je in de simulator doet. Los van of je zelf dat ding goed kan besturen. Wat ook een wezenlijk belangrijk onderdeel van de training
zeker,
is. Maar
zeker.
Jullie kijken ook heel erg veel naar de samenwerking.
Ja,
toch?
Samenwerking is heel belangrijk. Ja. Hoe kom je tot een oplossing? Hoe kom je tot een conclusie? En hoe ga je samen een failure aanpakken, inderdaad.
Ja, ja.
En het vliegen, ze gaan ervan uit dat tegenwoordig de meeste mensen die een vliegbuffet hebben, kunnen redelijk vliegen, maar hoe ga je die samenwerking aan? En daar valt nog heel veel op te winnen, schijnbaar, uit de rapportages enzovoort.
Ja. Dan, en doe je ook, stel jij gaat hier de ik weet niet eens of jij dat doet, Bart, maar dat je simuleert het radioverkeer ook een beetje?
Nee, niet van andere vliegtuigen. Je doet wel, als ik er dus achter zit als instructeur, je bent wel gewoon air traffic control, dus je doet approach, tower enzovoort.
Ja, precies. Neem maar wel naar het toestel toe.
Ja,
dus,
zeker.
Dus,
naar het toestel. Want je hebt ook gewoon headset op en je zit erachter en je hebt gewoon het kompaneel. Dus je kan ook de steward of stewardess na doen.
Okay.
Je kan de company op het
zet jij je hoge stemmetje op?
nee, maar dat doe je wel. Wil je nog koffie? Nee, ja, die, helaas kunnen we die dan niet aanbieden. Nee, maar je maakt het wel zo echt mogelijk. Dus je hebt wel een headset op.
Maar jij zegt dus ook gewoon fly heading 0
ja, zeker,
zero
zeker.
Intercept.
Ja, inderdaad. En vaak een beetje passieve air traffic controller. Want dat verhoogt de workload weer voor de kandidaten.
Ja, niet te veel vertellen.
Nee, niet veel. Gewoon van nou prima. Als
beetje
zij,
murmelen.
Als zij 200 maal linksaf willen vliegen. Nou, be my guest. dat is heel leuk.
En doe jij dat dan ook, Rick, een beetje? Als je met die mensen...
Nou, ik merk dat de instructeurs die je lesgeven, zeg maar. Wanneer de kandidaat in kwestie alles toch wel best wel goed onder controle heeft. Ja, dan wordt de workload, die gaat omhoog.
Ja, dan gaan ze het dus wat moeilijker maken.
Dan gaan ze wat moeilijker maken en om te zorgen dat om te kijken waar gaat het dan misschien mis. Hè?
Ja.
Als je andere dingen moet gaan doen, dan komt de scan kan veranderen.
Ja.
Ze kunnen van koers afraken. En dus dat betekent dat ze wel goed georiënteerd zijn op een scan, maar daarna kan een andere workload kunnen ze dan wat minder handelen.
Ja.
Dus ook daar worden ze in getraind.
Ja, en voor de luisteraars, je hebt het over het woord scan. En een scan is in principe een... Ja, hoe je visueel, naar welke elementen je kijkt in de cockpit.
Ja,
dat bedoel je daarmee,
je
hè?
Kijkt,
ja,
naar de pitch, bank, koers, speed, hoogte.
Ja.
Dat zijn
eigenlijk alles wat die 6 klokjes normaal aangeven, die scan je de hele tijd af. Plus daarnaast kijk je ook natuurlijk vaak nog naar hoe je motor functioneert. Of die pak je ook eventjes even mee of het toerental nog klopt. En of die niet te warm wordt en of de brandstof nog goed doorloopt.
Ja, eens. En af en toe dan. Als ze zeg maar nu met koude temperaturen, dan willen we wel eens even zorgen dat er ijzing ontstaat.
Ja, oh ja.
En dat hebben ze meestal te laat achter.
Ja.
De motor gaat anders lopen. Ik zie het is koud buiten. Hè? En dan kijken ze om temperatuur en dan kijken ze naar buiten. En dan zien ze ijs ontstaan.
Carburateur voor verwarming.
Ja, carpiet aantrekken.
Ja, ja,
ja. Ja. Die heb je gelukkig niet op de 737.
Nee, gelukkig maar. Als ze nou ook nog wel moeten denken, dan wordt het een hoop inderdaad.
Ja, want hoe ver kan je bijvoorbeeld een flap failure, kan je dat ook allemaal simuleren? Oké, dus dat... Ja.
We kunnen echt alles failures implementeren.
Of een landingsgestel wat er niet uitkomt.
Gaat ook goed. Ja, gaat allemaal lukken.
Ja, tof. Want
heel cool.
De simulator die op beweging kan, die kan je die ook simuleren dat die een gear heeft? Of is dat alleen...
Ja, zeker.
Okay, die zit ook
een DA-42.
Oké, dat kan ook nog. Oh, tof. Ja, heel heel mooi. Dus je kan op beide toestellen kan je simuleren of dat het landingsgestel er niet uitkomt, bijvoorbeeld. Ah, tof. Heel leuk. En wat is je eigen persoonlijke favoriet? Wat als je nou zelf even een rondje gaat vliegen, een keer s'avonds?
Want je was aan het vliegen voordat
wij kwamen. Wat doe je dan het liefste?
Ja. Ik was even in de Redbird even aan het stoeien. En het mooiste is toch, als je gaat kijken, besides de instrument rating opleiding natuurlijk, een stukje beweging, hè,
ja.
Wat erin zit, dat maakt het toch allemaal wel wat dynamischer en echter.
Ja.
Er zijn ook veel vliegmakers die komen langs, die willen toch een paar crosswind trainingen doen. Nou, dan pakken ze de Redbird, nou, daar zit een wind in en een gust factor.
Ja. Al Bart net ook al een klein windje erin, hè? 15 knopen zat je?
Ja, 10, 15 knopen, zoiets.
Ja,
het ging wel goed.
Ging netjes.
Ja. Ja. Oké, kijk hier, ik krijg heel mooi.
Niks mis mee.
Gelukkig maar.
Nee, maar de crosswindlandingen, als ze een tijdje niet gevlogen hebben, dan zullen ze toch eventjes een stuk of 10 trainen.
Ja, dat nog even voor de luisteraars om te vertellen. Een crosswindlanding houdt in. Normaal landen we zoveel mogelijk tegen de wind in. Dus je stijgt op en je landt zoveel mogelijk tegen de wind in. Want dan heb je de beste controle over het toestel.
Ja, en de beste performance.
Ja, en de beste performance. Alleen soms is natuurlijk die banen die hebben een vaste ligging. En soms komt het wel eens voor dat de wind net even ietsje anders waait. En kan het komen dat die dus van de zijkant op de baan staat. Dat noemen we een crosswindlanding. En het idee daarvan is dat je moet proberen. Eigenlijk kom je een soort scheef aangevlogen. Een beetje een soort krabbend moet je het voorstellen. Dus de neus wijst in essentie niet naar de baan, maar wijst eigenlijk
richting
waar de wind vandaan komt. En het idee is dus dat je hem dan op het laatste moment eigenlijk toch weer mooi recht krijgt. Dat je tegen de wind in blijft sturen, zodat niet in één keer die wind onder die vleugel komt. En dat je met liefde gewoon mooi in eerste instantie met het wiel aan de kant van de wind mooi neerzet. Dat kan je in het echt soms wel oefenen, maar dan moet je gewoon net een dag hebben dat het crosswind is. En als je net les hebt en het is nooit crosswind, dan oefen je dat bijvoorbeeld. Ik weet op Hilversum, daar hebben ze 3 banen. Dus de kans dat je daar crosswind hebt, is relatief heel beperkt. Omdat vaak die 3 banen hebben altijd wel een smaakje dat ze nagenoeg tegen de wind in.
Inderdaad,
dus
10,
op Hilversum hebben vliegers altijd moeite om crosswindlandingen te oefenen. Dus dan moeten ze naar Lelystad. Alleen natuurlijk in de sim, dan kan je gewoon rustig zeggen, we doen er even 20.
Ja, de vliegers van Hilversum zijn hier ook welkom.
Ja.
gelukkig maar. Nee, zo is het wel.
Om het te doen. Maar doen jullie dat nog vaak in de sim? Een crosswindje oefenen?
Altijd meestal 10, 15 knopen, wat wel relatief
realistisch is. Normaal zeggen ze altijd, de fabrikant zegt altijd een maximaal gedemonstreerde waarde.
33 knopen.
Dus met 33 knopen, cross mogen jullie nog.
Ja, mogen hem landen. En als de baan dan nat wordt, wordt het weer minder natuurlijk.
Want dat is natuurlijk ook, als er vaak crosswind is, en dan zie je ook vaak extra veel spotters langs de banen staan op Schiphol. Want dat is spectaculair. Natuurlijk. En dan is ook de kans op een doorstart is vaak ook een stukje groter. Want als je niet volledig het gevoel hebt van dit gaat lukken, je dus niet volledig stabiel bent, dan denk je laten we nog maar een rondje gaan. Plus dan zie je ook vaak op YouTube heb je al die mooie video's van al die crosswindlandingen.
Ja,
dat
prachtig,
ziet er altijd heel spectaculair uit.
Zeker.
En ook wel eens dat je denkt, dat gaat net
goed. Ja, wat het ook is, van je zit in het vliegtuig en als je echt een flinke crosswind hebt, dan, wat jij zegt, de neus van het vliegtuig wijst richting de wind, de baan is hier. En je zit echt zo half schuin te kijken.
Ja. Ja.
En je hebt altijd het gevoel van, ik wil eigenlijk recht voor de baan komen. Maar als je dat doet, dan word je eigenlijk weggeblazen van de baan. Dus je moet altijd schuin, dat is wel de preferred techniek natuurlijk, schuin aankomen. En op het laatste moment, wat je zegt, recht trappen, cross controls. En dan op een Boeing proberen wij gewoon met de main gear, dus de 2 wielen, tegelijk te landen.
Ja.
En ik weet nog vanuit de Cessna periode, dan doe je altijd een beetje de vleugel in de wind.
Precies, vleugel in de wind.
En dat laatste stukje, dat recht trappen, dat gaat ook nog wel eens, is dat lastig.
Ja, ja.
En dan is er een go-around ook... licht op de loer.
Precies, want dan voor de luisteraars inderdaad, om te zorgen dat het toestel in de wind is, gebruik je het roer en dat bedien je met de voeten. Als de wind heel erg van rechts komt, dan geef je dus heel veel rechts voeten, zodat die neus zoveel mogelijk tegen de wind. En dat voel je ook hier in de simulators. Hè? Er zit ook de bediening van het stuur, de jook en van de voetpedalen. Ja, die voelen ook echt heel... Ja, dat voelt niet aan alsof je gewoon in een soort van simulator ergens op een zolder zit. Maar dat voelt aan alsof je echt in een toestel zit. Dat is echt heel goed gemaakt.
Ja. En zeker met de Redbird. Als je voeten geeft, dan je voelt het direct. Hè?
Ja.
Het toestel gaat gelijk heen.
Jouw moment.
Ja.
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 Trouwens, een go-round is altijd een goede optie.
Altijd. Ja, ja, niet zeker, doordoen. Zeker. Als je denkt, het gaat niet goed, dan doen we gewoon nog een, nog een rondje. Behalve een hele grote berg voor je staat.
Vliegen, en toch? Heel leuk, juist.
Ja, dan, ja. Nou ja, bij jou is het dus niet als je een beetje onnodig go-rounds
gaat doen.
Nee,
onnodig. Dus, ik denk dat de passagiers niet blij zijn, maar het bedrijf zou ook niet blij zijn.
Dat, ja. Want als er heel veel crosswind is, bereid jij dan de passagiers er een beetje op voor? Of dat is niet nodig, hè?
Nou ja, je vaak vertel je, als je gaat dalen, zeg je van, nou, geef je een briefing.
Het kan wel turbulent worden.
Het kan turbulent worden. We verwachten toch wel redelijk wat wind. Dus het kan misschien wat schudden. Maar ja, soms zeggen ook de windrichting. Maar ik denk, ja, hoeveel mensen luisteren over die windrichting en de waarrichting? Ja,
moet je maar net denken gezegd, van, bijvoorbeeld. Oh ja, ja.
Dan denk ik, ja, oké. Okay. Dus meestal zeg ik, nou, we verwachten schuine wind. Dus het kan een beetje, ja. Dat, ik denk dat
het
dat,
kan een wat ruigere
ja,
landing
ja,
worden.
Het kan wat ruigere landing worden en
klinkt wel raar, ja. Bart, als een piloot achterin zit. Ja, dames en heren, we verwachten een schuine wind.
Ja, ja, dat dan weer wel. Maar ja, ik denk niet dat de meeste mensen zeggen, als ik op de polderbaan 180 land en ja, de wind komt uit 230 met 15 knopen.
Dat,
ik denk,
denken,
dat de meeste mensen dan kijken van, oké, wat betekent dat?
Ja.
Nee, dus vaak geven we gewoon lichte wind, medium of harde wind of wat windstoten verwachten, wat turbulentie.
En zijn er ook nog wel eens mensen die in de sim die gewoon zo fan zijn dat ze een... Kijk, ik ben vooral gewend van in de sim dat je bepaalde procedures traint. Dus een aantal naderingen doet of een aantal dingen die fout kunnen gaan simuleert. Maar zijn er ook wel eens mensen die zeggen, nou, ik ga gewoon eventjes nu van Rotterdam naar Biggin Hill in Londen vliegen?
Nee, dat is nog niet voorgekomen.
Oké, dat
is niet wel te gaan. Voor de eerste
keer. Nee, want je hebt natuurlijk wel veel mensen die meer uit de die gewoon simfanaten zijn en dat spelen op hun PC. Die doen soms hele sessies dat ze soms hele transatlantische vluchten simuleren.
Ja, dat klopt. Maar dat zou zonde zijn van hun
geld
om hier te zitten en hetzelfde te gaan doen.
Ja.
Dus de mensen die hier komen zijn eigenlijk altijd wel bezig met hun vliegopleiding.
Oké. Okay. Nee, maar ik kan me ook voorstellen dat je denkt van, nou ja, ik vind het even leuk om net te doen alsof ik naar Texel vlieg om zo'n hele vlucht te simuleren. Maar dat doet dus nooit iemand.
Nee.
Okay.
Maar mag het wel?
Zoals? Ja, zeker, tuurlijk.
Ja. Kunnen jullie ook andere toestellen erin simuleren?
De Redbird heeft dus de Cessna en de Viper.
Ja.
En de Allsim heeft zeg maar de Technam P2010.
Ja, maar ik bedoelde eigenlijk dat je bijvoorbeeld verkeer tegemoetje komt vliegen.
Ja, zeker.
Oké, dat kan ook. Dus je kan
in de Allsim
dat je
kan
moet
ik
uitwijken.
Kan ik verkeer tegemoet laten komen.
Ja, precies.
En dat kan best wel confronterend zijn voor de mensen, want ze verwachten het niet.
Nee, dus dat je bijvoorbeeld een circuit invliegt en in één keer komt er iemand vol eroverheen dwars door het circuit vliegen.
En op dan scannen ze niet, dan zijn ze te veel ook binnen bezig.
Ja.
En dan zie je al een vliegtuig aankomen van links.
Ja.
Oh, dan zeg je, is alles goed? Ja, oké, geen verkeer. Nee, geen verkeer. En in één keer zien ze hem toch opdoemen.
Ja.
En dan zeggen ze, hé, wat was dat nou?
Ja,
weet ik veel.
Ja,
jij vliegt, jij bent aan het scannen.
Ja. En bijvoorbeeld een bird strike, kunnen jullie dat simuleren?
Ja, nee, met bijvoorbeeld kippen gooien, daar ben ik mee gestopt.
Oké, dat gaat niet. Oké.
Ja, mooi.
Kan dat bij jullie?
Ja, zeker.
Ja, doen jullie wel
eens? Zeker, dan zie je ook allemaal zwarte vogeltjes.
Ja?
En dan komt er eentje in de motor terecht of meerdere. Ja, dan heb je een bird strike. Dus die kan je echt nadoen.
Ja, het enige verschil is met de simulatoren waar jij in vliegt, is dat die ook nog vaak rook kunnen simuleren.
Ja,
volgens mij.
Rook,
en,
ja, rook.
Zuurstofmaskers die je op moet
zuurstofmaskers, mensen hebben wel eens gevraagd van, nou, gaat dan ook echt de zuurstof weg uit de simulator? Nee dat gebeurt gebeurt gelukkig niet.
Dan zou jij ook je zuurstofmasker ook op moeten zetten.
Ja, die hebben we niet bij het instructeurspaneel.
Ja.
Wat kun je nog meer? Je G-kracht kan je tot 1 of 2 G, geloof ik, simuleren.
Ja.
Negatieve G's kan je niet simuleren.
Dat
niet in de simulator.
Ja.
Maar de rest wel.
Ja.
Dus het is super echt.
En wat is jouw favoriet, Bart, om mensen even te laten doen? Vaak hebben instructeurs altijd wel een beetje soort hun paradepaardjes.
Ja, maar wij hebben een redelijk vast programma waar we ons vaak aan houden. Dus ik geef op dit moment, 2 keer per jaar gaan we de simulator echt voor training. Dus die geef ik en ik geef een type rating. En daar heb je in een type rating heb je wel weer wat meer speling. Je hebt ook een vast programma, maar er is wat meer tijd om ook wat dingetjes te oefenen en zelf te doen.
Oké.
Ja, wat leuk. Ja, van alles. Motorstoring is leuk. Wat ook altijd nasty is een hydrauliek failure of een probleem of Lightning Strike.
Ja.
Iedereen schrikt zich kapot, want het is echt een flinke knal.
Ja.
Ja, en dan kan je dan zelf ook nog dingen aan hangen als je zou willen. Natuurlijk.
Dus kan je nog meer dingen laten uitvallen. Ja, je kan het heel moeilijk maken.
Ja, je kan het heel moeilijk maken. En elektrici of elektriciteitsproblemen in het vliegtuig. Je hebt natuurlijk de motoren, AC, DC. En dat kunnen ook allemaal wat nasty dingetjes gaan opleveren.
Ja. En hoe ver gaan jullie in het uitzetten van de instrumenten? Want ik heb bijvoorbeeld in mijn opleiding ook gehad dat ze gewoon al die panelen, dat je eigenlijk helemaal geen informatie naar
ja, gewoon ja, alleen ja, par- ja, 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 dus ja, gewoon FMC failures en volgens mij doe je in je type rating, durf niet helemaal te zeggen, of initieel tijdens je MCC doe je een keer ook gewoon dat alles uit is.
Oké, okay, dat je alleen nog je standby instrumentje
ga je landen. Precies, ja.
Ja,
en dat is ook goed te doen, maar het vergt wel veel meer concentratie en samenwerking met je partner.
Is gewoon op je standby kijken en stiekem een beetje op je iPad gluren, dan kom je een heel eind.
Ja, ook. En tegenwoordig wordt het ook weer wat je zegt met je iPad. We hebben natuurlijk approachkaartjes, maar we hebben ook GPS. Dus je ziet je vliegtuigsymbooltje zodra je op de approachkaart zit. Ja. Dan zie je hem ook binnenvliegen, om het zomaar te zeggen. Dus ja, dat werkt ook wel.
En dat kan je ook simuleren met jouw simulatoren? Dat helemaal een koppeling met de iPad?
Ja. Zeker, for flight.
Ja, dus dan zie je gewoon letterlijk... want ja, wij zien normaal waar het toestel vliegt op onze iPad. Maar ja, dan vlieg je echt. Ja. Dus dan simuleert hij dat ook... Ja, zie je dus op je...
De Redbird heeft een soort GPS erin zitten. En dan die kan ik zo instellen dat hij op je SkyDemon te zien
dan is. Fake die, fake die waar in je app waar je bent.
Ja, okay, tof. Ja.
Nou, is wel heel leuk. Dus dan is het echt levensecht dus.
Ja, want wij kunnen dat in de simulator niet. Want dan sta je stil natuurlijk. Dus je iPad, je GPS.
Ja, maar die kan je dus niet op een input zetten.
Nee, okay. Die kan je niet op een input zetten.
Dus hier kunnen ze eigenlijk meer dan dat jullie kunnen.
Waarschijnlijk, waarschijnlijk wel.
Nou, bij Bart hou je een type rating, hè?
Ja, dat wel. Ik denk, op verschillende facetten kunnen wij wat meer, andere facetten weer wat minder.
Ja, en neemt de simulator ook op, of dat niet?
Wat je video.
Video of de data die die... Want ik ben zelf wel eens in een simulator ook geweest. En dan daarna ga je naar een briefing room bijvoorbeeld met je instructeur. En dan kan die dus bepaalde... situaties eruit halen. En ook nog wel eens om discussie te voorkomen. Want dan zei ik, nee, maar ik heb dat wel gedaan. Ik heb daar wel op gedrukt. Zei, nou ja, computers is no. Kijk maar, je hebt er niet op gedrukt.
Nee, die optie die heb ik niet. Maar we kunnen wel natuurlijk een GoPro mee laten lopen.
Ja, precies. Dat zodat
is,
dat je het ook
geen probleem. Dat je zo
kan debriefen als het ware.
Ja, debriefen.
Ja.
Maar de meeste instructeurs, als ze komen, doen ze hier een half uurtje debriefen. Een uur en een kwartier simmen. En een kwartiertje debrieven.
Ja.
En dan hebben ze een sessie gehad.
Precies, dan is het weer mooi geweest. Want hoe lang zitten ze bij jou in de sim normaal?
3,5 uur.
Achter elkaar?
Nee, je hebt wel pauze tussendoor. Okay. Maar er staat een slot van 3,5 uur.
Ja.
Meestal een kwartiertje pauze, dan zit je 3 uur een kwartier erin.
Ja.
Ongeveer.
Maar de meeste lessen in een syllabus zijn geschreven tot een uur, anderhalf uur.
Ja,
vliegtijd. Dus
in het begin, als je te lang in de sim gaat zitten...
Nee, dat werkt ook niet. Nee, op een gegeven moment saturized... saturated.
Ja. Maar goed, we moeten er dan natuurlijk eigenlijk naartoe... dat gewoon iedereen in zijn PPL-opleiding... gewoon een paar simulatoruren maakt. Dat zou natuurlijk het meest mooie zijn.
Nou, voor je PPL mag je dus 5 uur trainen op een simulator.
Nou ja, en daar zit ook natuurlijk weer een kostenplaatje aan. Want gewoon een beetje vliegtuig huren op dit moment... kost zo, denk ik, €250 per uur.
Ja,
met is huidige, zo duur geworden.
Ja, met de huidige brandstofprijzen denk ik wel.
Minimaal.
Ja, minimaal.
Ik heb nog voor 150, geloof ik, op Hilversum gevlogen.
Ja, maar dat is... Sindsdien is het allemaal een stukje duurder geworden.
Ja, zeker. Nee, maar dat is een hoop geld, hè. €250
Absoluut. En even als ik zo vrij mag zijn, wat kost een simulator per uur?
Deze die kost €198.
Ja, nou ja, het scheelt toch. Ja. Dat,
En we zijn groen bezig.
Ja, en inderdaad groen bezig. En nog. Het allerbelangrijkste is, je kan gewoon dingen trainen die je normaal minder goed in een echt toestel kan trainen. Dus het is geen 100% vervanging. Dat zo zou ik het ook niet noemen. Maar het is je wordt er een betere vlieger van.
Ja.
Van in de sim gaan.
Ik zou zeggen, jongens, laat de vliegers en hun vliegmaatjes... laat ze met elkaar een keertje verstandig zijn. Dus zeg, joh, we gaan een keer komen trainen.
Mm-hmm. Ja.
En ik heb voor jullie aan het einde van deze podcast nog een leuke aanbieding. Voor
misschien kunnen we hem... Laten we eerst je gewoon van de week eventjes...
Ja, lijkt me ook een goeie.
Jargon van de week.
Doen, heb je nog wat meegenomen?
Ja, je hebt wat leuks. Jargon van de week.
Ja, jargon van de week. Meestal zeggen ze een simulator. Dat noemen sommige mensen wel eens een zweetbox. Maar ik heb ook wel eens een trapboxje gehoord.
Een trapbox. Ja, ik heb dit dus ook gehoord. Maar heeft het te maken... Mag ik even klappen? Of ik verklappen? Ja, ik denk dat dit hem is. Omdat je vaak in de, simulator ga je vaak motorstoring oefenen. En dat je dus het rudderpedaal moet intrappen.
Ah.
Ja, zeker bij multi-engine.
Ja, bij multi-engine. Dus dat is het, of niet? Ja, de trapbox. Ja, de trapbox.
Nou ja, dat moeten we misschien even... Ik snap heel goed waarom het nu een trapbox heeft, maar ik denk de luisteraars nog niet helemaal.
Nee, we moeten even duidelijk uitleggen.
Als wij het hebben over multi-engine, dan hebben we het over een toestel met twee motoren. Eentje rechts en eentje links.
Vaak wel.
Je hebt natuurlijk ook Falcons, die hebben drie motoren.
Ja, we zitten er nog één
op de staart.
Vaak alsnog eentje links en eentje rechts.
Precies. Maar ja, wat gebeurt er nou als een van die motoren uitvalt? Ja, dat kan je misschien ook wel een beetje bedenken. Dan heeft dat toestel heel erg de neiging om naar één kant te trekken.
Ja,
en ja, dat kan je dus compenseren door juist de andere kant op te sturen. En dan moet je dus heel hard het roer intrappen.
Ja, dus dat is het grote ding achter op
precies.
De staart.
En dat moet je serieus hard intrappen. Want anders ga je helemaal van koers. En helemaal als je opstijgt en de motor valt uit, dan ga je gewoon...
Een kritieke fase.
Ga je gewoon in één keer de hangaars in als je niet op niet oplet. Dus dat wil je niet.
Zeker niet. Ja. Mooi uitgelegd trouwens.
Ja, probeer het ook maar een beetje.
Mooi uitgelegd.
Dus dan moet je dus heel hard trappen.
Ja, heel hard trappen op de rudderpedalen. Dus links, rechts.
Ja.
En ook niet te hard trappen. Ja. Want dan kan je ook weer, als je te hard trapt, de andere kant op. Ik weet nog... Wij, wat ik zei, een vliegopleiding in Amerika. En we vlogen er op die Diamond 42. Dat was de eerste versie. Er zat niet een hele krachtige motor in. Het was daar 40 graden.
Ja.
Je zat met z'n drie in de kist. En dan vaak deden we dan simulated engine failure links of rechts. Nou, en dat ding klom denk ik met 200-300 voet per minuut. En dan moest je, naar 2000, 3000 voet.
Een lam been.
Oh man. Op een gegeven moment zat je echt minutenlang met één been zo... En dan zag de instructeur...
Maar er zat geen rudder trim op.
Nee, dat had je niet. Dus en op een gegeven moment zijn instructeur... motor komt weer bij. Nou, dan was je opgelost. Maar echt zweten.
Nee, maar serieus kracht zetten ook.
Ja, serieus kracht. En dat ding was
natuurlijk
niet zo krachtig.
Een beetje onnatuurlijke houding is het ook.
Ja, ook. Ja, dus je zat echt zo in die kist zo. En dan moest je ook nog een nieuwe VORs of NDB's tunen en... checklisten doen enzovoort. Was wel leuke tijd, maar ook wel zweterige tijd.
Grappig. En hoe is dat in een hoe hard moet je trappen in een 7-3 dan?
Ja, valt mee.
Of zit daar een bepaalde hydrauliek achter?
Nee, je moet wel iets trappen. Je hebt de 777 en 7-8, die kunnen hem automatisch opvangen.
Ja.
Ik weet niet hoe het heet. VDEC?
VDEC is meer op motoren.
Ja,
maar,
het heet iets van die benaming. Maar 7-3 moet je nog zelf opvangen.
Het is een soort yaw-damping-achtig principe.
Maar redelijk hard. Ligt ook een beetje aan als je gewoon een motor hebt die wegloopt. Dus die terugvalt qua toerental. Dus een engine failure. Zie je hem ook wat makkelijker aankomen. Dan kan je rustig rudderen. Maar als je bijvoorbeeld een bird strike hebt. Of een severe engine damage. Bijvoorbeeld een fanblade scheidt ermee uit.
Ja.
Dat kan echt een groot jam-moment, dus een links-rechts moment creëren. En dan moet je wel wat harder drukken.
Ja.
Maar daar wil rudder trim. Dus je vaak rudder trim en daarna autopilot. Ja, dan is het weer wat makkelijker. Hè?
Jezelf wat makkelijker maken,
inderdaad.
Nee, maar dat is natuurlijk wel, je zegt het wel oprecht. Hè? Weet je, wij zijn allebei echt van de generatie autopilot. We hebben natuurlijk vaak gezegd de Child of the Magenta Line.
Ook, ja.
Alleen... Dat natuurlijk ook wel in een simulator kan je ook heel goed je handvliegskills trainen. Heel stiekem doen wij dat natuurlijk eigenlijk niet zo heel vaak meer. Ja, af en toe vliegen we nog eens even tot 10.000 voet op de hand of zo.
Ja.
En daarna gaat de autopilot erop. Maar echt continu veel met de handje sturen, dat is er ook niet altijd meer bij.
Nee, dat doe je niet zo vaak. Ik probeer het de laatste tijd weer vaker te doen. Ook gewoon tijdens approach of tijdens de nadering al. Ja. Als je boven Lelystad hangt.
Ja.
Nou, alles disconnecten, flight directors uit.
Ja.
En vliegen. Zo. En dan... bespreek je dan ook met je collega. Precies, vind je het goed dat ik dit doe?
Hou jij de flight director maar even aan?
Ja, kan je ook nog doen. Kan ook nog. Maar daardoor hou je toch je skills weer een beetje bij.
Ja.
En wat ook wel leuk is... we hebben nu in de simulator een trainingsbeurtje... waarin je een airspeed en reliable hebt. Maar de flight director staat nog aan. Dus die gaan gewoon... Die krijgen dus input vanuit de computer.
Ja.
Maar die krijgen verkeerde input. Dus
klopt niet
als je daar de flight directs gaat volgen... dan kom je in een upset. Dus in een desirable aircraft state terecht.
Ja.
Dus daar moet je ook weer terug gaan. Van nou, ik ga door die flight directors heen kijken eigenlijk. En ik ga gewoon
op mijn
pitch
kijken,
power ga ik vliegen.
Ja.
En dan vanuit daar, als je dan weer een stabiele fase hebt, pak je de checklist erbij. En dan geef
troubleshooten.
Ja, en dan geeft het boek en de checklist geef je meer opties.
Ja, tof hoor.
Ja, dus de trapbox. Trapdoos.
De trapbox.
Ja, ja. Trapbox. Ja, ja. Leuk. Helemaal,
want kan je bij jou in de simulators, het woord viel al een beetje aan het begin van de podcast, het woord circuit breaker, dat is eigenlijk niks anders dan een zekering zoals ook in je auto zit. Zat er eigenlijk een soort circuit breaker paneel in de vliegtuig?
Ja, zeker. Ja? Zeker.
Dus dat kan je ook zelf simuleren. Dus als je daar aan trekt, dan gebeurt er wat.
Ja, zeker. Ah, en ik kan ook digitaal, zeg maar, via de computer laten poppen.
Oké. Okay.
Dus dan popt hij er echt uit.
Ja, oh, wauw.
Je hoort ook tok.
Heel tof. Ja, dus ook levensecht, zoals het in een normaal toestel ook, ook gaat. Ja. Want hebben jullie ook nog gewoon echt van die ouderwetse circuit breakers in de
73? Ja, achter jullie zitten die, hè? Hartstikke oud. Ja, achter ons. En de ene keer, gelukkig gebeurt er niet zo heel veel mee. Ja. Maar soms, je moet altijd maintenance bellen als je mee met de circuit breakers aan de gang gaat.
Ja, mogen jullie nooit, hebben jullie niet bijvoorbeeld in...
Je mag eenmalig...
QRH staan als je iets moet resetten of zo.
Ja, QRH staat dat. Ja. Of het
QRH Quick Reference
Guide. Ja, dus daar waar alle failures in staan en de checklisten om een failure op te kunnen lossen.
Ja, je zegt guide, maar het is handboek toch? QRH.
Handboek, ja.
Ja, maar maakt niet uit.
Oh, zei ik de guide? Excuses.
Krijgen we straks al weer comments
Nee. En je hebt de minimum equipment list, de MEL. Ja. En daarin staat af en toe ook wat over een circuit breaker en een actie die je mag doen.
Ja.
Maar vaak wordt er aangeraden voor bij ons om dat met maintenance te overleggen.
Ja. Hebben er wat meer verstand in flight van. Is er geen maintenance bij natuurlijk, zeker niet. Dus dan zal je wel...
Nee, maar vaak kan je wel het station bellen of een ECARS berichtje sturen.
Ja.
En dan heb je wel de mogelijkheid.
Nee, want ik heb bijvoorbeeld wel eens gehad dat... het toestel waar ik in vlieg, die heeft boots. Die zorgt dat er geen ijs op de vleugels komen. Nou, dat die bijvoorbeeld in een storing raakte. Ja, dat is een van de eerste dingen die je moet doen. Is de circuit breaker die de aansturing van die boots controleert. Ja, die moet je dan even trekken. Mm-hmm, even 30 seconden wachten. Daarna netjes er weer in. Nou, dan zit je eigenlijk een beetje met fingers crossed. Dat je denkt, hopelijk krijg ik niet weer een oranje of een rood lampje.
Ja. En anders ben je de lul. Ja. Zo wordt het.
Ja, nou ja,
dan doe je boots het niet.
Dan moeten we andere dingen bedenken. Ja, om te zorgen dat we veilig op de grond, grond komen. Maar
leuk.
Okay. Tof. Hey Rick, je had nog iets voor onze luisteraars. Iets moois in petto. Ja, we zijn benieuwd.
Ja, zeker. Ik wil voor de luisteraars, als ze hier willen komen simmen op de Redbird, krijgen ze voor de maanden februari en maart, het eerste kwartaal van volgend jaar, krijgen ze een pilotenpraatkorting van 20%.
Oh, wauw. Nou,
dat is wel
helemaal
cool.
Te gek. Die gaan we ook even zorgen dat die op alle socials goed zichtbaar is voor iedereen. Dus voor alle luisteraars die kans.
Ja, super vet toch?
En gewoon eventjes naar, we zullen de website ook SimCenter Mike kan je gewoon vinden.
Waar zit ze in SimCenter Mike? Kunnen we nu nog wel even vertellen?
Ja,
in Moordrecht.
Ja. In Moordrecht,
eigenlijk naast Rotterdam.
Ja, Rotterdam. Ja.
En het is hier helemaal perfect. Je kan er prima heen met de auto voor de deur gratis parkeren.
Voldoende parkeerruimte. Helemaal goed.
Goede koffie, ook belangrijk. Lekker watertje.
Ja. En je kan gewoon op de website bij jullie gewoon inschrijven.
Ja, gewoon inschrijven, een mailtje sturen of bellen. En dan komen we er samen uit.
Even een slotje reserveren. Ja.
Helemaal leuk.
Helemaal.
Super leuk dat je
En ook instructeurs van Nederland, want die luisteren ook naar onze podcast. Mocht je nou denken, dit doe ik nog helemaal niet.
Ze zijn altijd welkom. Je kan met een competence-based instrument rating. Mag je dus buiten de ATO ook komen trainen.
Ja.
En dan mag je 24 uur loggen in je logboek.
Ja, kijk. Tof. Nou, ja,
helemaal top.
Helemaal goed.
Superleuk.
Nou, hey Rick, dankjewel voor
dankjewel.
Deze...
Ja,
dankjewel.
Ja,
graag gedaan.
Dat we hier te gast mochten zijn.
Ja, en dat we ook rondje mochten vliegen, inderdaad.
Dat vinden we hartstikke leuk. Ja, hartstikke leuk.
Stiekem ook kleine jongens, hè?
Precies. Gewoon, mochten de luisteraars nog vragen hebben, laat het ons natuurlijk even weten.
Zeker.
Dan sturen gaan we die vragen door. Beantwoorden of sturen ze door. Ja, en we behandelen ze in de podcast.
Happy landings.
Tot de volgende.
Ja.
Oké. Okay.
Dankjewel.
Hoi.
Pilotenpraat is jet powered by House of Pilots en APST.